Vandaag is het Pinksteren en we hebben net al wat mooie voorbeelden ook van Hans gehoord. En terwijl we hier nu zitten in deze dienst, zitten er ook een aantal kinderen van de bovenbouw bij ons. En Hans heeft het dus eigenlijk al gezegd, maar ik wil de vraag toch stellen. Beste kinderen die bij ons in de dienst zitten, wat is nou Pinksteren? Kunnen jullie dat zeggen? En als je het weet, dan mag je opstaan en mag je het ook hardop zeggen. Wat is Pinksteren? En als je het niet weet of niet durft, dan mag je ook blijven zitten. Ik zie geen kinderen opstaan. Zijn er misschien andere mensen in deze zaal die zeggen van, dat is Pinksteren? En zo ja, wat is het dan? De dag dat de Heilige Geest gekomen is. Top. Zijn er mensen die dat nog iets willen aanvullen? Of misschien zeggen, maar dit is het ook.
Hij woont in ons hart als we hem aangenomen hebben.
God woont in ons hart als we hem aangenomen hebben. Ja, mooi. Dus de dag dat de Heilige Geest is gekomen en dat de Heer inderdaad in ons hart woont. Als u nu aan mij had gevraagd als tiener, geen kind meer, dus geen kind in de bovenbouw, maar als tiener, wat Pinksteren nou was en wat we nou precies vierden, dan had ik ook gezegd de uitstorting van de Heilige Geest. Maar daar waren in mijn hoofd een aantal dingen voorbij gekomen. Dat ruisen en dat geluid, het heftige geluid van wind, en dat er iets van vuur was dat op de mensen was. En als tiener had ik dan echt zoiets van, ja, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Daar kan ik me helemaal geen beeld van maken. Dat was voor mij een beetje een raadsel gebleven, een raadselachtige verschijning. En ik had waarschijnlijk nog vragen gehad van, hoe moet ik Handelingen nou precies duiden met dit hoofdstuk? Wat gebeurt er nou precies? En dan zie je op een gegeven moment wel dat Petrus een lange toespraak, een soort preek gaat houden. En die was bij mij als tiener ook over mijn hoofd heen gegaan, als van, hoe moet ik die nou duiden, wat zegt die nou precies? Maar wel met het duidelijke einde dat er mensen tot bekering komen. Het thema voor vandaag bij de preek is Pinksteren. De zaken opnieuw duiden. Iets opnieuw duiden betekent dat je iets beter gaat begrijpen of op een andere manier gaat begrijpen. En ik heb Pinksteren dus later op een andere manier moeten leren duiden. Wat ik dan moest duiden is wat die apostelen op het Pinksterochtend spraken. Ik kom van oorsprong uit de Pinkstergemeente en ik wil niet zeggen dat ze mij bepaalde dingen hebben geleerd, maar wel dat ik bepaalde dingen op mijn manier heb begrepen. En ik dacht altijd met Pinksteren, dat was dat die mensen in tongentaal spraken en spraken ze hele onverstaanbare talen, geen mensentaal. Nou, iets wat ik opnieuw heb moeten leren duiden, is dat mensen dus wel inderdaad andere talen spraken, maar wel talen die verstaan konden worden. Het was geen gebrabbel. Maar het werd vanochtend al gezegd, de zaal is wat leger dan anders. Er zijn waarschijnlijk ook veel mensen naar de opwekkingsconferentie. Ook daar zien we vandaag de dag nog dat mensen in onverstaanbare, misschien wel menselijke talen, spreken. En daarbij soms zelfs in een soort van geestvervoering of extase komen. Pinksteren. De zaken opnieuw duiden. Vanochtend wil ik aan de hand van drie punten met u bij de tekst die we al hebben gelezen stilstaan. Ten eerste wil ik stilstaan bij het Bijbelboek Handelingen en dan vooral die eerste twee hoofdstukken. Ten tweede wil ik stilstaan bij de Joodse context van Pinksteren. En dan gaan we ook kijken naar die wind en dat vuur. En ten derde en ten laatste wil ik even stilstaan bij die beschuldiging van dronkenschap. Zijn de mensen daar juist in het duiden dat Petrus en die anderen dronken zijn? Of gebeurt daar iets anders? Nou, we beginnen bij dat eerste punt. Het Bijbelboek Handelingen en dan de eerste twee hoofdstukken. Ik zei al, er zitten hier kinderen in de zaal. En misschien weet u het zelf omdat u kinderen hebt, of misschien kunt u er nog aan terugdenken. Op de basisschool, daar hoor je vaak allerlei verhalen. Je mag boeken lezen en verhalen. En als ik nu een beetje denk aan deze tijd van het jaar, hè, we ook zitten met 4 en 5 mei, de dodenherdenking en het terugdenken aan de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Stel dat je dan op school een verhaal leest daarover, dan zijn die verhalen vaak boeiend. Je mag lezen, boeken lezen, want het vergroot je leesvaardigheid. En soms heb je van die hele boeiende, pakkende verhalen. Maar ja, Tweede Wereldoorlog is ook geschiedenis. En soms zijn de boeken die je leest niet alleen maar mooie verhalen, maar soms ook een beetje saaie geschiedenisboeken. Dan wordt het al wat minder leuk. En dan heb je op school vaak ook nog de opdracht tot begrijpend lezen. En dan moet je helemaal gaan zitten pluizen in een tekst van wat was daar nou de bedoeling van? En wat heeft de schrijver daar nou mee bedoeld? En als we nou naar de Bijbel kijken, dan staan daar ook veel verhalen in. Verhalen over Jezus, verhalen over koning David. Soms van die hele boeiende verhalen dat je het idee hebt dat je er naast zit, naast staat en erin helemaal meegenomen wordt. Maar nou heb je zo'n boek als Handelingen. En dan is dat wat minder pakkend. Je hebt niet het idee dat je er direct naast staat. Het is wat meer geschiedkundig. En Lucas, de schrijver van Handelingen, heeft Handelingen ook meer geschreven als een geschiedenisboek. In zijn tijd schreef je op die manier geschiedenisboeken. En zo worden wij meegenomen. Natuurlijk zouden wij vandaag zeggen, ja, maar dat is geen geschiedenisboek zoals wij dat zouden kennen. Maar in die tijd was dat een geschiedenisboek. En tegelijkertijd ligt daar dus de uitdaging voor ons vanochtend om ook nog een beetje begrijpend te lezen. Begrijpen wij wat de schrijver toen probeerde te zeggen? Begrijpen wij wat hij met de tekst bedoelt? Lucas heeft heel goed zijn best gedaan om alles precies uit te zoeken voor dit opschrift. Daarna pas ging hij schrijven. Hij heeft 2 boeken geschreven. Het Evangelie van Lucas en Handelingen. En wij kennen dat als 2 boeken en bij ons zit er ook nog wat tussen in onze Bijbels. Maar eigenlijk schreef hij het op als 1 verhaal. En dan moet je weten dat wij kunnen tegenwoordig boeken zo dik maken als we willen. Dit is een aardig dikke Bijbel. En je kunt bij wijze van spreken nog dikker maken, maar je kunt ook een heel klein dun boekje maken. In de tijd van Lucas schreef je niet in zo'n boek met allemaal blaadjes, maar je schreef op een grote rol. En dan schreef je eerst hier wat, en dan daar wat, en dan daar wat. En dan kon je dat zeg maar oprollen en hier weer uitrollen, en dan had je een boekrol, dan kon je lezen. Ja, een boekrol kon je niet zo dik maken als je maar wilde. Op een gegeven moment hield dat op. En Lucas' eerste, wat wij kennen als een eerste boek, het Evangelie, had eigenlijk een beetje het maximum van een boekrol bereikt. Dus hij moest een nieuwe boekrol beginnen met Handelingen. En Handelingen zie je dus echt een stukje geschiedschrijving. Even een vraagje tussendoor. Weten de jongens en meisjes die hier zitten eigenlijk wie Jezus was? Bij welk volk dat hij hoorde? Was hij een Nederlander zoals wij? Of misschien een Amerikaan? Of een Chinees? Of een Rus? Of een Arabier? Of een Palestijn? Oh nee, Palestijnen bestonden toen nog niet. Wat was Jezus? Wie weet het? Bij welk volk hoorde hij? Ik krijg geen antwoord, dus het is blijkbaar nog een beetje spannend om te antwoorden. Jezus was een Jood. En zijn discipelen, zijn volgelingen waren ook Joods. En als we het Bijbelboek Handelingen lezen, dan lezen we over mensen zoals Paulus, als Silas, als Johannes Marcus, als Barnabas. Allemaal Joodse mensen. En het Bijbelboek Handelingen is niet geschreven in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Maar wel heel erg Joods geschreven. Het is net zoals wij zouden zeggen, als wij iets willen schrijven tegenwoordig, dan schrijven we het of in het Nederlands, maar we kunnen het ook in het Engels schrijven. En als we het nou in het Engels schrijven, maar we vertellen het wel aan een Nederlands publiek, dan zitten daar toch soms dingetjes in die je op een Nederlandse manier zegt. En dat heeft Bijbelboek Handelingen ook. Het is wel in het Grieks geschreven, maar als je naar de bepaalde uitdrukkingen kijkt en bepaalde woordkeuzes, dan proef je daarin het Hebreeuws doorklinken. De taal van het, wat wij zouden zeggen, het Oude Testament. Van het Eerste Testament, van de Tenach. Zo lezen we, niet per se taalkundig, maar in het eerste hoofdstuk van Handelingen over 40 dagen tussen Pesach en de hemelvaart. Het is een heel Joods beeld, 40 dagen. Hoe lang regende het toen de zondvloed kwam? 40 dagen, 40 nachten. Hoe lang was het volk met Mozes in de woestijn? 40 jaar. Hoeveel dagen werd Jezus verzocht in de woestijn? 40 dagen. Hoe lang duurde het dat Goliath het volk kon bespotten voordat David kwam en hem versloeg? 40 dagen. Het getal 40 duidt iets aan van, daar gebeurt iets. Hier komt een verandering. Hier komt een, op zijn Engels te zeggen, een game changer. Hier gebeurt iets belangrijks. 40 dagen tussen Pesach en hemelvaart. En dan zouden we zeggen, mooi, er zit dus een beetje Joods betekenis in het Bijbelboek Handelingen. Maar er zit meer. Wat wij niet weten, of vaak niet weten, is dat in de tijd van Jezus, in de tijd van Lucas, 40 dagen voor nog veel meer stond. 40 dagen kennisoverdracht betekende dat je echt iets duidelijk achterliet. Jezus was 40 dagen met zijn discipelen om hun te onderrichten in de schriften. Wat de schriften van hem hadden gezegd. En zo zien we dat de discipelen niet alleen worden gelaten. Ontredderd worden achtergelaten. Maar dat Jezus hen toerust, 40 dagen lang. En voor de rabbies was het heel belangrijk. 40 dagen toerusting betekende dat jij de erfenis meenam van een bepaald gedachtegoed. De discipelen worden door Lucas heel duidelijk geportretteerd als degene die het leer en leven van Jezus op de juiste manier kunnen duiden. Zo zien we dat er steeds meer duidelijk wordt van de Joodse achtergrond van het Bijbelboek Handelingen. En als we het Bijbelboek Handelingen goed willen verstaan, moeten we de zaken dus juist duiden en misschien dus soms opnieuw duiden. Lucas zoekt in de manier waarop hij zijn verhaal schrijft een duiding bij de Bijbelse en Joodse context. Zoals zij de Messias verstonden en de toekomstverwachting verstonden. Jezus is de Joodse Messias waar Lucas over schrijft. Er wordt geen nieuwe godsdienst gestart. Er wordt niets nieuws beleden, maar de Joodse Messias wordt beleden. Het is boek Handelingen, Handelingen der Apostelen. Maar vaak denken wij bewust of onbewust dat het de handelingen van de kerk zijn. Nee, dan moeten wij de zaken echt opnieuw duiden. Het is een Joods geschrift. Tweede punt, voor zover je een preek in punten moet verdelen, tweede punt van de preek. De Joodse context van Pinksteren. Het is dat Hans het noemde, anders zou ik het misschien zelfs wel over hebben geslagen. Maar Handelingen 2 begint met vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. Ja, waar waren ze dan? Later lezen we dat ze in een soort van huis waren. En dan zou je denken, dan waren ze waarschijnlijk nog steeds bijeen in die bovenzaal. Hans zei net van ze waren waarschijnlijk bijeen in de tempel. En het woord huis wat wordt gebruikt kan inderdaad heel goed voor de tempel staan. En als ze later worden aangesproken van die mensen zijn dronken, dan is de reactie van Petrus, het is het negende uur. Oftewel, volgens mij zegt hij, het is het derde uur, moet het goed zeggen. Hij zegt, het is het derde uur, dat betekent dat het 9 uur 's ochtends is. En 9 uur 's ochtends, krijg je weer die Joodse verstaanshorizon, 9 uur 's ochtends was de tijd van het ochtendgebed. En waar was het ochtendgebed? Dat was in de tempel. Dus het is heel goed mogelijk, of eigenlijk het meest logische, dat de discipelen bijeen waren, of de apostelen bijeen waren, tijdens het ochtendgebed, ergens bij of in de tempel. Pinksteren. Pinksteren, ja, wat betekent dat woord eigenlijk? Wij zeggen Pinksteren, de Engelsen zeggen Pentecost. En daarin zit een soort verbastering van het Griekse woord vijftigste. Het is 50 dagen na Pasen. Of je zou ook kunnen zeggen, het is 7 volle weken plus 1 dag na Pasen. 7 volle weken, vandaar de benaming voor Pinksteren vaak als wekenfeest. En op deze dag, deze 50ste dag, werden de eerste vruchten van de oogst aan God aangeboden in de tempel. Maar ook daar zie je het wekenfeest, soms wordt het ook het oogstfeest genoemd, of het feest van de eerstelingen. Want je geeft je eerste gave van die oogst in de tempel aan God. De apostel Paulus noemt het in de brief aan de Romeinen, daarom heel toepasselijk, dat de geest als eerstelingsgave van God wordt gegeven. De geest zelf is de uitdeler van die eerstelingsgave. We zouden ook kunnen zeggen, de Heilige Geest is een eerste gave van God aan ons als een soort van voorschot op een nog veel mooiere toekomst. En waarom noem ik dit? Opnieuw, net als bij hemelvaart, is er geen eindstation. Bij hemelvaart had je kunnen zeggen, Jezus is naar de hemel. Hij zit aan Gods rechterhand, hij regeert, punt. Sterker nog, hij is God zelf, hij is verheven tot God. Maar wat doet Lucas? Hij zegt, nee, ja, Jezus is wel naar de hemel. Maar beste discipelen, wat zijn jullie nou nog te kijken? Ga aan de slag. Dit is niet het eindpunt, dit is een nieuw beginpunt om het evangelie te gaan verkondigen. En zo zien we hier ook, de uitstorting van de geest is niet een eindpunt van, mooi, die hebben we in de zak. Nee, het is een eerste gave. Het is een doorgaand verhaal. En zo zien we ook dat Lucas zegt dat de discipelen vervuld worden met de geest. Niet, ze zijn vervuld met de geest, eindpunt. Nee, ze worden vervuld. Iets wat in die hele kleine dingetjes zit, het gaat door. Pinksteren. 50 dagen, 7 volle weken na Pesach, het wekenfeest. Het vieren van het eerste deel van de oogst, de eerste gave van God. Maar laat Pinksteren nou ook nog in hetzelfde periode van het jaar vallen als het moment dat God zijn wet aan Israël had gegeven in de Sinaï bij de Horeb. In latere tijd vieren inderdaad de Joden ook, juist met Shavuot, juist met Pinksteren, dat God zijn wet heeft gegeven. Het is alleen voor heel veel bijbelcommentaren niet duidelijk of dat ook al in de tijd gebeurde toen Lucas zijn de handelingen schreef. Of toen ook al de gave van de wet werd gevierd. Ik lees nog een paar versen uit Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Ik noemde de Sinaï, de Horeb, waar de wet wordt gegeven. En hier spreekt Lucas van een geluid als van een geweldige windvlaag. En ook noemt hij dat er aan hun tongen werden gezien als van vuur. Net op het woord als. Iets als een geweldige windvlaag en tongen als van vuur. Nou ja, ik zou dus denken meteen heel letterlijk van, oh, vuur op iemands hoofd. Hoe moet dat er dan uitzien dan? Ik zou zoiets hebben van, nou, dat is wel heel, vergeef mijn woordgebruik, is wel heel magisch. En dan zeg ik toch, wees maar gewoon een nuchtere Hollander, want er is niets magisch aan. Lucas beschrijft zeker iets wonderlijks, iets wat gebeurd is, maar ook iets wat de goede Joodse verstaander koppelt aan die verbondsluiting bij de Sinaï, bij de Horeb. Want daar was heel het volk getuige van donderslagen en bliksems en bazuingeschal en een rokende berg. Voor ons denk je dan, prima, donderslagen, bliksems, je bent vol ontzag voor God. Je ziet dat God heilig is, maar ja, wat heeft dat nou met die tongen als van vuur te maken? Maakt die koppeling helemaal niet. Maar voor een Jood uit die tijd was dat wel heel duidelijk een koppeling. Ook zij hadden wel eens een preek, maar dan in de synagoge. En de uitleg die heel vaak werd gegeven, is dat God door de donder heen sprak. Voor ons klinkt dat misschien wat vreemd. Maar als we zeggen dat God spreekt met de stem van vele en geweldige en krachtige wateren, dan denk ik, dat staat in de Bijbel. God spreekt inderdaad op bepaalde manieren. En zo spreekt God ook door de donder heen. God spreekt met één stem. En toch zegt de Joodse traditie dat daar veel stemmen werden gehoord. Dat God door de donder sprak, niet in één taal, maar in 70 talen, in alle talen van de wereld. God sprak zijn geboden uit, zijn leefregels, niet alleen naar het Joodse volk, maar naar de hele wereld. God sprak door de donder heen. Gods woorden die verschijnen als vlammen. En ook daar is weer de uitleg, Joodse uitleg, dat vlammen in een andere bewoording tongen worden genoemd. En hier sluit Lucas bij aan, niet omdat hij daarbij aan wil sluiten, maar omdat dat ook daadwerkelijk bij Pinksteren gebeurt. Er worden tongen als van vuur gezien. En voor ons heeft dat helemaal geen link, maar voor de Joodse verstaande heeft dat meteen die link met de verbondsluiting op de Horeb. En dan is er nog die geweldige wind. Wind, een Joods woord, maar ook een Grieks woord dat meteen ook ruach betekent, geest. Dus op het moment dat daar een geweldige windvlaag is, op het moment dat de tongen als van vuur worden gezien, dan is daar een koppeling met wat er gebeurde bij de Horeb. Dus even voor de goede orde, het is niet iets wat Lucas uit zijn duim zuigt. Het is iets wat echt plaatsvindt. De apostelen moesten wachten op het ontvangen van de kracht van de Heilige Geest. En als die daar dan komt, is het er met een verbluffende overeenkomst met Gods openbaring en Gods manier van communiceren aan het volk bij de Horeb. We zijn bij de Joodse context van Pinksteren en we proberen, tenminste ik probeer de zaken opnieuw te duiden. Maar misschien dat u hier vorig jaar ook was met Pinksteren. En toen stond hier Leander Jansen. Ook hij benadrukte de Joodse verstaanscontext van Pinksteren en ook hij maakte in zijn preek een koppeling met het ontvangen van de wet bij de Horeb. Hoe anders is onze beleving van Pinksteren vandaag de dag? We zeiden al, er zijn een aantal mensen uit onze gemeente bijvoorbeeld naar de opwekkingsconferentie. Mijn oudste dochter gaat daar vandaag voor het eerst ook heen. En mijn herinnering is niet zo recent. Mijn herinnering gaat 20 jaar terug dat ik daar ooit voor het laatst was. Maar als ik daar denk, dan denk ik van, het is en heel massaal. Toen ook al heel massaal. En mensen zijn heel enthousiast. Je hebt vaak mensen op het podium staan, ook een muziekteam, dat heel erg de zaal meeneemt. En er zijn hele grote verwachtingen. Verwachtingen voor genezing, verwachtingen voor bevrijding en nog veel meer van dat soort dingen. Er is heel veel nadruk op het ervaren en het beleven. En in het ervaren en beleven zou je zelfs kunnen zeggen, dat zeg ik een beetje cru, maar ik bedoel het niet oneerbiedig, dat je in een soort van massahysterie met elkaar meegaat, ook in een stukje geestvervoering. Er is dus iets heel dynamisch daar aan de gang. En als we dan nog een stapje verder doen, hè, want we zitten met de Pinksterconferentie aardig een beetje in de evangelische charismatische hoek. Als we nog een stapje verder doen, zijn er ook nog charismatische christenen die zeggen, Maar als jij niet gedoopt bent met de Heilige Geest, als jij niet in tongen spreekt, ja, nou ja, dan mis je toch iets als christen. Ik weet niet of je er dan wel komt. Ik weet niet of je er dan wel bij hoort. En misschien dat u me nu heel kritisch vindt. En dat mag. Maar het punt wat ik wil maken is dat de duiding van Pinksteren, zoals Lucas die geeft, heel anders is. En de schrift dringt ons of noopt ons tot het lezen wat er echt staat. En niet tot het vieren van dingen die eigenlijk geen duiding geven aan Pinksteren. In die zin zou ik zeggen, moet uw gebed, moet mijn gebed, moet ons verlangen juist op een dag van vandaag niet zijn dat Gods geest ons kracht en bezieling geeft. Niet om allemaal dynamische dingen mee te maken, maar om net als de apostelen toen vrijmoedig te getuigen van Gods grote daden. En is het dan ook niet nodig om, net als de apostelen die toen bijeen waren, bij elkaar te komen, eendrachtig, eensgezind en gezamenlijk om God te zoeken? Gewoon een vraag die ik bij u neerleg. En vindt u ervan wat u ervan wil vinden? Een tussentijds overzicht. We hebben gekeken naar hoe Handelingen, in ieder geval de eerste twee hoofdstukken, heel duidelijk een Joodse context heeft en Joodse betekenis heeft in de woorden die gebruikt worden, in de voorbeelden die gebruikt worden. Het is niet een totaal nieuwe boodschap, nee, het is een boodschap verankerd in de schrift. En we hebben erbij stilgestaan dat Lucas de vervulling met de Heilige Geest heel duidelijk koppelt aan het ontvangen van Gods geboden, Gods leefregels bij de Horeb. Nou ja, de tekst zelf. We lezen dat er meer mensen aanwezig zijn. En als inderdaad de apostelen bij de tempel waren, dan waren ze dan met z'n twaalven, waren ze met nog die andere 120 volgelingen van Jezus erbij? Geen idee. Maar als ze bij de tempel waren, ja, dan kun je je voorstellen dat als zij op een gegeven moment allerlei talen gaan spreken, dat daar een hele menigte op afkomt. En zegt van, wat gebeurt hier? En blijkbaar worden ze ook herkend als mensen die uit Galilea komen. Ja, als je allerlei andere talen spreekt, dan hoor je niet het Galileese dialect erdoorheen. Dus op de een of andere manier wisten al die mensen al dat dit Galileese mannen waren. Wel heel logisch als ze daar altijd al als groep bijeenkwamen in de tempel. Zeggen, oh, dat is die groep met vooral die Galileese mensen. En wat doen die nu ineens? Die spreken ineens in allerlei andere talen. Dat is mijn taal waar ik vandaan kom. En ik kom helemaal uit daar en daar. En nu woon ik in Jeruzalem. Maar wat gebeurt hier? Mensen zijn verbaasd. Mensen zijn, om het eens een keer op zijn Engels te zeggen, ze zijn flabbergasted. En dan heb je altijd dat mensen zeggen, ja, maar vraag aan elkaar, wat is er nu gebeurd? Maar je hebt ook mensen die zeggen van, nou, er wordt zelfs spottend gezegd. Je hebt er veel wijn op, veel zoete wijn op. Ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Lucas laat ons weten dat de omstanders godvrezende Joden zijn, afkomstig uit van allerlei volken, maar nu woonachtig in Jeruzalem. Het zijn dus niet pelgrims die voor Shavuot, voor Pinksteren, naar Jeruzalem zijn gekomen. Het zijn echt mensen die daar wonen en die dus ook weet hebben van de dingen die daar de afgelopen tijd zijn gebeurd. En zij, in ieder geval enkele van hen, uiten de aanklacht, ja, te veel zoete wijn op. Zoete wijn was vooral de wijn voor de consumptie, dus we worden gewoon beschuldigd van dronkenschap. En als u terugdenkt in de Bijbel, en we denken in de richting van het Bijbelboek Samuel. Samuels moeder, Hanna, werd ook beschuldigd van dronkenschap. De priester Eli die haar zag bidden, maar dacht van ja, ik zie haar mond wel bewegen, maar volgens mij is ze dronken. En die zegt, je bent dronken. En Hanna verdedigt zich. Ik ben niet dronken. En als je hier de apostelen beschuldigt van dronkenschap, in hun context, in hun leefwereld, zou elke Jood zeggen, als jij beschuldigd wordt van dronkenschap, is dat een behoorlijke beschuldiging. Vooral als je dus inderdaad bij de tempel in de buurt bent. En als je dat dus niet bent, dan moet je je verdedigen, net zoals Hanna zich verdedigde. Het was gewoon een algemene omgangsvorm. Je moet je verdedigen. En het is dus helemaal niet vreemd dat Petrus al meteen het woord neemt en zegt, beste mensen, het is 9 uur. Ik zeg alweer 9 uur. Het is 3 uur, maar het is 9 uur 's ochtends. Het is tijd van het gebed. Wij dronken? Nee, hier gebeurt iets totaal anders. En Petrus duidt de zaken opnieuw. En hij zegt, dit is wat de profeet Joël heeft voorzegd. En dan gaat Petrus verder met een hele preek waarin hij ook weer allerlei bijbelteksten laat zien. Uit het eerste deel van de Bijbel. En waarin hij laat zien dat Jezus degene is die de Messias is. En terwijl men dus eigenlijk eerst bedoeld of onbedoeld Petrus en de apostelen aanklaagt, jullie zijn dronken. Zegt Petrus, nee, we zijn niet dronken. En hij verdedigt zich. En even, hij draait de aanklacht om. Hij zegt, maar weet jullie, jullie zijn hier in Jeruzalem, jullie zijn hier woonachtig, jullie weten wat er gebeurd is. Jezus is gekruisigd door jullie. En hij was de Messias, kijk maar. En er komt een heel lijstje uit de Bijbel. En voor mensen gaan de ogen open en zeggen, Filip, wat hebben we gedaan? En ze zijn opnieuw ontredderd. En uiteindelijk zie je ook dat mensen aan Petrus vragen, wat moeten we doen? En zich bekeren en tot geloof komen. En zo zie je dat Pinksteren op die manier ook getuigt van Gods grote daden. En op die manier ook weer het eerstelingenfeest is. Want de eerste mensen komen tot besef wie Jezus echt is. Tot besluit. De zaken anders duiden. Dat deden dus de omstanders met Pinksteren. Duiden wie Jezus is en duiden wat de schrift van hem getuigt. Deze mensen werden de eerstelingen, de eerste vrucht die de geest geeft. De zaken anders duiden. Pinksteren als het feest van de eerstelingen die Jezus als Messias mogen herkennen. Pinksteren als het feest waarin God zich opnieuw openbaart, net zoals hij bij de Horeb had gedaan. Alleen nu gaat zijn wet, zijn verordeningen, zijn leefregels, ze gaan niet meer uit van de Horeb op Sinaï, maar zoals de profeten hadden voorzegd, het gaat uit van Sion, vanuit Jeruzalem. Pinksteren, waarbij de kracht van de Heilige Geest en de vervulling met Gods Geest geen doel in zichzelf is. Nee, de Geest is gegeven om te getuigen van Jezus. De Geest overtuigt van zonde en van schuld. En hij wijst op de Messias als redding daarvoor. Jezus alleen. Pinksteren, geen nieuw evangelie, geen nieuwe boodschap, geen hocus pocus, maar ook geen dronkenschap, maar een vervulling van de profetieën. Een nieuwe horizon binnen de Bijbelse en de Joodse context. Amen.